Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 146, de versen 3 en 5. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en wat er verder volgt, 146, 3 en 5. De Heer spreekt door ons in zijn heilige wet, waarna we zingen het laatste vers van Psalm 139, de grond, men ken mijn hart, o Heere. Daarna volgt de schriftlezing, die is ook vanmorgen weer uit het Oude Testament, uit het eerste Bijbelboek Genesis, en we lezen nu hoofdstuk 16. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 139, vers 14, en we lezen Genesis 16. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren welke Abraham in het land Kanaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als zij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar en ze vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt ge en waar zult ge heen gaan? En ze zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht mijn vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar: keer wederom tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak: gij God des aanziens. Want ze zeiden: heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachairoi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Hier eindigt de schriftlezing. We willen vanmorgen, gemeente, weer verder luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van een van de figuren uit het Oude Testament. Vanmorgen is dat vanuit het gelezen hoofdstuk Hagar. En onze tekst vindt u in het bijzonder in de versen 7 tot 9 en vers 13 van Genesis 16. Genesis 16 en in het bijzonder vers 7 tot 9 en vers 13. Die versen willen we nog een keer lezen. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt ge en waar zult ge heen gaan? En zij zeide: Ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heren tot haar: Keer wederom tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak: Gij God des aanziens. Want zij zeide: Heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? We willen de Heren eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wat de voorbeden betreft, allereerst wordt aan de gemeente meegedeeld dat in de afgelopen week in de ouderdom van 84 jaar is overleden onze broeder Gerrit Hop van Op de Ree 147. De begrafenis zal, zo de Heere wil, plaatsvinden morgen na een rouwdienst die om 13:30 gehouden wordt in de aula. Wij willen zijn vrouw en zijn familie gedenken in onze gebeden. Wat de zieken betreft, dominee Sterk is momenteel met zijn gezin op vakantie. Daar is na vorige week niet zoveel nieuws van te zeggen. We blijven voor hem en de zijnen bidden. Dat blijven we ook voor Rosalia doen. We willen vanmorgen ook samen bidden voor Pieter Jan, maar ook de Heere danken. In de afgelopen week heeft Pieter Jan een groot onderzoek gehad. En daarin hebben de dokters gezegd dat nu 3 maanden nadat hij schoon bleek te zijn, zoals de dokters dat noemen, het allemaal heel goed eruit ziet, zodat er toch een goede verwachting van genezing verder mag zijn. We hebben afgesproken met de familie dat we vandaag de Heere daarvoor zullen danken. En dat dat betekent dat wanneer er geen bijzondere dingen zijn, wij zijn naam niet meer elke zondag zullen noemen. In de hoop dat de Heer het geeft, dat ook van de beide anderen dat eens een keer gezegd zal mogen worden. In Molendaal in Baren ligt onze zuster van de groep Muis van de Anton van der Horstlaan 74, die in de afgelopen week nogal ziek is geweest, ook haar verjaardag heeft mogen vieren. Er is alle reden om ook onze zuster te gedenken. In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht moet morgen worden opgenomen voor een operatie, verderop in deze week zuster Severburg, raadgever van de Piet Heinstraat 9. U weet daarvan dat onze zuster in de afgelopen weken werd opgeschrikt samen met haar familie door berichten die spraken over een kwaadaardig gezwel in haar gezicht. Later bleek het toch zo te zijn dat het goed te opereren lijkt. Daar hebben we ook voor gedankt. Maar deze week zal de operatie moeten plaatsvinden. En we willen de Heere vragen of hij genadig in zijn gunst die middelen wil zegenen tot genezing. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen Hetty Koelewijn de Jong van de Kwikstraat 15. We zoeken Gods aangezicht in de gebeden. Goed dat hier en heren op deze stralende zomerzondagmorgen mogen we weer samenkomen in uw huis. U laat in het rijk van de schepping uw grootheid zien en uw heerlijkheid en uw majesteit. Ook al zal dat voor sommige mensen die moeite hebben met de adem in deze weken niet meevallen, en hen willen we bijzonder bij u aanbevelen. We danken er u voor dat we hier mogen zijn, Heere, op deze plaats waar u onze levensweg wilt kruisen en waar u ons wilt aanspreken. U kent ons zoals we hier zitten. We hebben het samen gezongen, Heere, leid ons op de eeuwige weg. U weet wie het meende, wie het met zijn hart zong, wie het uit gewoonte zong, wie het helemaal niet meezong. U weet wat die woorden voor een ieder van ons betekenen. Maar u bent machtig, Heer, om in het leven van een ieder van ons, hoe we ook tegenover u staan, hoe ver we misschien ook van u afleven, al zitten we vanmorgen hier in de kerk op deze plaats waar u komt. U bent machtig om ons te arresteren en vanmorgen door uw woord en door uw geest tot ons te spreken. U bent dat aan ons niet verplicht, verre vandaar. U hebt alle recht en reden om ons voorbij te gaan. Om ons te laten zitten waar we zitten. En dan betekent dat eeuwige ondergang. Dan betekent dat dat de woestijn zich om ons sluit. En dat we in de woestijn omkomen van de honger en van de dorst. Maar we smeken u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid. Of u terwille van de Heere Jezus Christus, in wie ge uw opzoekende liefde zo wondergroot hebt geopenbaard. En in wie ge staat aan de deur van 's harten woning en door wie ge klopt, doe mij open. Of u naar ons wilt omzien. Of u kon het zijn ons allemaal vanmorgen wilt aanspreken. zodat een onbekeerde bekeerd wordt. Zodat een bekeerde die afdwaalt teruggeroepen wordt. Zodat uw volk en kinderen verder geleid wordt op de weg van de waarachtige bekering, die immers wel een begin kent, maar in dit leven geen einde, omdat we pas afbekeerd zijn als uw volk thuiskomt en al de schapen uwer weide u volgen tot in eeuwigheid. Verlost van het dwaalzieke hart, verlost van het zondige vlees, verlost van zichzelf. Heren, wilt u het heimwee naar die toekomst wekken in het leven van uw volk? Opdat het u mag toebehoren en u mag zoeken en een teer leven mag kennen dat getuigenis aflegt van de hoop die in hen is, juist ook in onze samenleving, die zo vol is van egoïsme, zo vol is van wreedheid en van geweld. Want wat geeft u ons al veel boven wat we verdiend hebben, heren, als we denken aan de volkeren van Joegoslavië. De haat en de wreedheid de overhand heeft, waar mensen het product, het slachtoffer worden van de lust en van de haat en van de wreedheid van anderen. Erbarm u. Als we denken aan de hongerenden in Afrika, die ook vandaag met honderden sterven. Erbarm u. Wat krijgen wij dan veel? Geef ons dat we dat mogen zien en dat uw weldaden ons mogen bewegen om u te vrezen. Wil daartoe vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden zijn, Heere. Wil uw dienstknecht geven dat u wordt aangegord met die geest. Dat u ook in deze dienst een stem heeft om te spreken en geleid door uw Heilige Geest mag verkondigen wie u bent. Zodat uw stem klinkt en de gemeente het ook mag horen en mag verstaan. Het is God die me aanspreekt. God die zich naar mij overbuigt. En wiens woord is met macht, wiens woord gehoorzaamheid vraagt en gehoorzaamheid leert. Geef uw zegen aan ons allen, aan de kinderen en aan de jonge mensen, aan de ouderen en aan de ouders. Geef uw zegen aan ons hier in de kerk en aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette recorder, waardoor u immers ook zegen kunt verspreiden. Geef uw zegen, Heere. Aan allen die op u hopen. Zegen alle werk in het midden van de gemeente, ook naar buiten toe. In het bijzonder ook het evangelisatiewerk van deze week. En laat het woord zoals het gezaaid is op de straten in de afgelopen weken zijn kracht mogen doen en zijn vrucht mogen krijgen. U hebt dat in uw hand, Heren. Wij hoeven alleen maar te zaaien. Zegen het werk van de vakantiebijbelschool en alles wat daaromheen is. En allen die daarbij betrokken zijn, opdat er een verlangen in het hart mag zijn om in dienst van u het zaad van het koninkrijk der hemelen te zaaien in het hart van kinderen en van jongeren. En wilt u het maar gebruiken, Heere, die arbeid tot zegen voor kinderen die misschien van u niet of nauwelijks meer horen. Voor jonge mensen die op de kruispunten van het leven staan en in wier leven het aan gaat komen op een besliste keuze. Wij bidden om uw zegen, Heere. Voor al diegenen in ons midden die dat bijzonder nodig hebben, de eenzamen, de rouwdragenden, de kruisdragers. We bidden u in bijzonder vanmorgen voor de familie Hop. Deze week was dat plotseling het einde van onze oude broeder. We wisten dat zijn krachten bezig waren te vergaan. En er waren ook in het verleden al wel tijden dat we dachten, overleeft hij dat? Maar u hebt hem gespaard en u hebt hem samen met zijn vrouw meer dan 60 jaar een huwelijk gegeven. Heere, wat een tijd. Wat een genade, wat een langmoedigheid ook. Nu was er ineens het einde. Wilt u onze zuster vertroosten, Heere? Nu ze in de avond van haar leven ineens haar man van haar zijde zag wegvallen. En wilt u haar en de familie sterken als ze morgen de gang naar het kerkhof moeten maken? En als daar het voor ons definitieve afscheid plaatsvindt. En wilt u geven, Heere, dat de kracht van het evangelie er mag zijn om aan te spreken, om uitzicht te geven. U weet wat er in het hart van onze broeder was. We hebben samen gezongen uit die psalm die zegt, Heere, gij doorgrondt en kent ons. U weet wat het voor hem betekent om bezig te zijn in het midden van de gemeente. U weet hoe die luisterde, vroeger in de kerk en later aan de kerktelefoon. U weet ook dat dat naar buiten toe niet zoveel verder kwam. Ach Heere, uw werk is u zelf bekend. Uw weg is volmaakt. Maar nu we zo plotseling aan het einde komen te staan, nu vragen we van u. Voor de kinderen en de kleine en de achterkleinkinderen. Ja, voor ons allemaal die erbij bepaald worden dat het ons gezet is om eenmaal te sterven en dat we daarom ons huis zullen bereiden. Geef dat we niet rusten, voordat we het mogen geloven dat er ook voor ons een schuilplaats is in het bloed van het Lam. De enige plek waar een mens veilig is voor tijd en eeuwigheid. We dragen allen aan u op die een zware weg hebben te gaan. We bidden u voor al onze zieken. We denken aan dominee Sterk die met zijn gezin met vakantie is. Heere, kon het zijn, laat er wat rust zijn, laat er wat kracht zijn te midden van alle moeheid die er zo vaak is in deze tijd. En laat er de overgave zijn en de rust in u die het leven leidt. En laat er bij ons tegelijkertijd, Heere, dat vertrouwen blijven in uw goddelijke almacht, waardoor we gebed van u ontvangen om te bidden, te blijven bidden om genadige genezing, opdat onze broeder wordt gespaard voor zijn gezin en voor de gemeente. Onze ogen zijn en blijven op u. We bidden u datzelfde voor Rosalia. Heere, wat zou het groot zijn als er ook voor haar de dag van de genezing nog eens mocht reizen. Sterk haar in de weg die ze moet gaan en laat in haar lichaam waar zoveel krachten in aan het werk zijn, uw goddelijke kracht er zijn die de genezing doet reizen. We danken u hartelijk, Heere, voor de bijzonder goede berichten die er kwamen voor Pieter Jan. Heere, het leek er in de afgelopen tijd al op. Elke keer merkten we, het gaat goed. En er zat een stijgende lijn in. En nu de dokters dit hebben gezegd, Heere, dan past het ons uw naam te prijzen, omdat u gebeden hebt willen verhoren. En dan is er tegelijkertijd die vraag, waarom soms in het leven van de een wel en van de ander niet? Met die vraag komen we bij u, die de eeuwige en de majesteitelijke bent. De pottenbakker, die met het werk van uw handen mag doen wat u behaagt. En we willen erkennen dat u God bent. En het zo in uw hand geven. Maar daarom u ook prijzen, Heere, voor die weldaad aan Pieter Jan en daarin aan de zijnen en aan ons geschonken. En we vragen u, bevestig het in de komende tijd en laat zijn leven mogen zijn in afhankelijkheid van u de Heere die het hem gaf en die het hem deed behouden. We dragen zuster van de groep aan u op. U weet van de pijn en van de ziekte die er was in de afgelopen week. U weet van de eenzaamheid in haar leven. De midden van dat alles mocht ze haar verjaardag vieren en bepaald worden bij uw langmoedigheid en uw trouw. Wat groot, Heere, dat ze daar ook echt bij bepaald is. Geef dat ze daaruit de kracht mag putten om verder te gaan en wilt u de middelen gebruiken tot genezing. Wil u haar ook vandaag opzoeken met uw heil. We denken aan onze zuster Verburg. De komende week moet het dan gebeuren, hebben we tegen elkaar gezegd. En u weet ervan, Heere, in uw agenda staat het ook geschreven. Och, laat ze met u mogen gaan, dat is het voornaamste. En laat dat de kracht en de troost van haar en van haar man en van de familie zijn. De Heere ziet ons. En ook in het dal van de moerbeziënbomen is hij er als een verkwikkende fontein. Maar kon het zijn, Heere, gebruik de middelen tot wegneming van de kwaal die met zijn verschrikkelijke naam zo'n onrust zaait in onze hart. En wil daarin bevestigen de berichten die van de dokter werden ontvangen. Laat er de overgave zijn aan u, die tot hiertoe altijd leidde, en die dezelfde bent en blijft trouw tot in alle eeuwigheid. We danken er u voor dat Hetty Koelewijn weer thuis mocht komen, na de operatie waarin u haar en haar man verblijden met het geschenk van een kind. Maak het nu ook verder goed, Heer, opdat lichamelijke krachten terug worden ontvangen en de taak in het midden van het gezin mag worden opgenomen. We danken er u voor dat onze ouderling Koelewijn, die maanden thuis was na een operatie vanwege ziekte, vanmorgen weer voor het eerst in de kerk mocht wezen. Ook daarin toont u uw gunst, gedenk hem ook verder. Laat uw aangezicht mogen lichten, Heere, over heel de gemeente, over heel uw kerk. Laat uw koninkrijk mogen komen en arresteren vandaag zondaren de levensweg in de woestijn en breng ze door uw bekerende genade bij het volk dat zalig wordt. Om Jezus wil. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 25, de versen 4, 8 en 9. 25, 4, 8 en 9.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. 31, het vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Die vragen die centraal staan in het gesprek tussen de Heere en Hagar, wanneer ze elkaar ontmoeten bij die fontein in de woestijn, zou je kunnen noemen de centrale vragen, het gespreksonderwerp van de dag in onze tijd. Daar hebben de kinderen het al over gehad, weken voordat de vakantie op school begon, op het schoolplein. En tussen de lessen, waar gaan jullie naartoe dit jaar? Er is over gesproken op verjaardagen, waar zal de reis dit jaar naartoe zijn? In de buurt, als je de auto zou gaan inpakken, waar gaan we heen? En als je je tent opzette op de camping naast een ander, of je meerde je boot af langs zij een ander, waar komen jullie vandaan? En soms kwamen er dan hele gesprekken uit voort waarin verteld werd over dat adres waar je naartoe ging en die plaats waar je vandaan kwam. En er ontstonden soms allerlei contacten, waardoor vreemden een naam voor je kregen en je kreeg een adres. En je ontmoette elkaar meerdere malen ook na die tijd. Er ontstond een vriendschap, er ontstond een bepaalde band. Nou, gemeente, vanmorgen kruist de Heere onze levensweg. Hij komt naar ons toe, ons mensen die immers reizigers zijn op weg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En hij buigt zich over ons heen en hij zegt, van waar kom je? Waar zul je heen gaan? En de Heere die doet dat niet automatisch en plichtmatig zoals de slager dat doet over de toonbank wanneer u in uw vakantieplaats even komt om een boodschap te doen. Maar de Heere heeft er interesse voor en je verwondert je daarover. Je zegt, u die hoge God, die aan ons gemakkelijk voorbij kon gaan, die zo hoog boven ons staat dat het terecht zou zijn als hij zegt, ik zie jou niet eens staan. Interesseert u dat, Heere, waar ik vandaan kom, waar ik naartoe ga? En de Heere zegt, ja, dat zijn de vragen die ik stel als het komt tot een ontmoeting tussen jou en mij. En dat zien we dan heel duidelijk in onze tekstgemeente die ons vanmorgen bepaalt bij het leven van Hagar. En we horen in onze tekst, de Heere ziet Hagar aan. Ten eerste, dat blijkt in een vraag. Ten tweede, dat roept om een antwoord. Ten derde, dat opent een weg. De Heere ziet Hagar aan. Dat blijkt in een vraag. Dat roept om een antwoord. Dat opent een weg. De geschiedenis van Hagar, de meesten van u zullen er ongetwijfeld weten, gemeente, is een onderdeel van die veel grotere en veel bekendere geschiedenis van Abraham, de vader aller gelovigen. Maar we ontmoeten Abraham, de vader aller gelovigen, in de geschiedenis van Hagar niet zoals meermalen op de geloofsweg, waarin hij voor ons gevoel zo ver boven ons uitreikt dat we het gevoel hebben, daar komen wij in de verste verte niet aan toe. We ontmoeten hem in deze geschiedenis op een van die zijwegen die er in het leven van deze grote in het geloof en in het koninkrijk van God ook zijn geweest en die er ons bij bepalen dat Abraham uiteindelijk ook een mens was van gelijke beweging als wij, een onvolmaakt mens, een mens die ook te strijden had met de boze lusten van het vlees en met de zwakheid van zijn geloof. Want wat wil het geval? Abraham en Sarai zijn al een heel aantal jaren getrouwd en het is al een heel aantal jaren geleden dat de Heere beloofde dat ze een zoon zouden ontvangen uit wie de Heere hen tot een groot volk zou maken, maar nog steeds zijn ze kinderloos gebleven. Ze hebben al eens een keer aan andere mogelijkheden gedacht, aan adoptie bijvoorbeeld van neef Lot, maar die heeft inmiddels afgehaakt. En aan een overdracht aan die trouwe knecht Eliezer, aan wie ze wat konden toevertrouwen. Maar de Heere heeft gezegd, die zal het niet zijn, een zoon uit Abraham geboren. Maar er kwam niks van. En toen kwam er het ogenblik dat Sarai tegen Abraham zei, we moeten eens met elkaar praten. En dat Sarai de Heer een handje wilde helpen. Ten slotte is het zo, dat heeft ze misschien ook wel gezegd, de Heer werkt toch onmiddellijk. En je moet er gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. En toen zei ze, nou ja, je ziet nou wel, ik raak niet zwanger. De Heer heeft mijn schoot toegesloten, dat is blijkbaar voor mij niet weggelegd. Maar nou heb ik dan nog zo'n aardig meisje in mijn tent rondlopen, die Hagar, die slavin, die we destijds nog als een cadeautje hebben gekregen van de farao van Egypte. Als je die nou eens nam, misschien dat je dan uit haar een zoon ontvangt die op mijn naam mag staan, omdat het mijn slavin is, en dan word je op die manier uit haar gebouwd. Zo zou het toch kunnen? En zo gezegd, zo gedaan. En als we die geschiedenis dan lezen, gemeente, dan moeten we om te beginnen die beide oude mensen maar niet al te hard vallen. Want in de eerste plaats moeten we bedenken dat het inmiddels al 10 jaar geleden is dat de Heer aan Abraham en aan Sarai een zoon heeft beloofd. En er zitten er hier in de kerk wel die weten wat dat is als je 10 jaar wacht op de vreugde van het ouderschap. En de jaren gaan voorbij. En om je heen zie je anderen in verwachting raken en zie je anderen die vreugde kennen en bij jou gebeurt het. Maar niet na 10 jaar, dan zeg je, ach, het zal nou wel niet meer zo zijn. En bovendien, Abraham en Sarai, die worden inmiddels een dagje ouder. Sarai is 75 en Abraham is 85 als deze geschiedenis begint. En we moeten ook maar niet direct denken in de richting van dat moderne draagmoederschap dat onder ons verafschuwd wordt. Want wat Abraham en Sarai hier doen en hier plannen, dat is uiteindelijk een wettige gang van zaken die in de wetgeving van die tijd ook is vastgelegd. En u moet daarbij rekening houden met het feit dat een slavin in die tijd iets totaal anders was dan wat wij ons vandaag kunnen voorstellen. Slavin zijn, dat betekende dat je met je hele hebben en houden, met je hele lichaam, met alles in dienst was van de ander en dat die ander met je kon doen wat je wilde. Dat hij ook je kon gebruiken om op die manier een kind ter wereld te brengen dat op naam van die ander zou komen te staan. Maar toch, gemeente, al willen we Abraham en Sarai niet al te hard vallen, trouwens, wie zijn wij? Dan is er van ons ook wel wat te zeggen. We moeten toch erkennen dat het niet goed is wat deze beide mensen doen, namelijk de Heere een handje helpen in plaats van te wachten op de vervulling van Gods vaste beloften, die immers vaak laat wachten om het geloof dat hij gewerkt heeft ook te oefenen en dat geloof te sterken in het leren wachten op de Heere alleen die het wonder doet. En als mensen God een handje helpen en op die manier de Heer voor de voeten gaan lopen, dan komt er altijd narigheid van, gemeente. Dat was toen al zo en dat is vandaag nog net zo. Want dan is daar die Hagar die inderdaad in de kortst mogelijke keren in verwachting raakt. En die er dan zo trots op is, zoals een jonge vrouw dat uiteindelijk ook wel kan en misschien ook wel mag zijn. Maar die zich dan gaat verheffen boven haar vrouw Sarai, want ze zegt, ik ben uiteindelijk de vrouw van Abraham nou ook. Dat hebben we ook gelezen, zij gaf hem haar tot een vrouw. En Abraham krijgt van mij in elk geval wat die man graag wil, een kind. Terwijl bij Sarai maar niet lukt. En Sarai, die blijkbaar niet goed heeft overzien wat ze heeft voorgesteld aan haar man, die wordt verschrikkelijk jaloers en afgunstig als ze dat allemaal ziet. En Abraham die dat merkt, die roept Hagar niet tot de orde en die zegt niet, ja, maar je moet toch wel je plaats weten en je moet tegenover Sarai niet zo gemeen uit de hoogte doen. Maar die neemt er ook niet in bescherming en die zegt tegen Sarah, als Sarah zegt, ja, maar nou wil ik toch dat je ingrijpt, Abraham. Nou, het is jouw slavin toch? Neem er en verneder haar onder uw hand. En hoe dat gegaan is, gemeente, dat weten we niet, maar we weten wel en we hebben het in de afgelopen week weer op een gruwelijke manier in de kranten kunnen lezen, op allerlei manieren. Hoe een mens met zijn door de zonde verziekte geest in staat is op de meest verfijnde en de meest grove manier een ander te kwetsen en psychisch kapot te maken en lichamelijk te knauwen. En hem zo te vernederen, hem in de grond te trappen. En hoe Sarai dat dan gedaan heeft. In elk geval Hagar, die houdt het niet meer uit. En er komt een ogenblik dat ze de benen neemt. En waar moet ze dan anders naartoe dan naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan komt, in de richting van Egypte. En als ze dan in die richting een plekje heeft gevonden om uit te rusten aan een waterfontein aan de weg naar Sur in de woestijn. Dan komt daar de engel des Heren en die vindt haar. En op dat moment, gemeente, begint in onze geschiedenis, te midden van al dat trieste menselijke handelen, het evangelie. Immers, en daar moet u goed op letten, het is voor het eerst dat we hier in de Bijbel lezen van de engel des Heren en zijn optreden. En die engel des Heren, dat is niet maar één van die miljoenen engelen die de Heere heeft en waar hij over beschikt om voor hem te strijden en om een boodschap te sturen. Maar het is dé engel des Heren, een hele bijzondere. Aan de ene kant onderscheiden van de Heere, hij wordt immers dé engel des Heren genoemd. En aan de andere kant lijkt het ook de Heere zelf te zijn, zoals Hagar het ook zegt, de Heere die mij heeft aangezien. Het is dus niet de Heere zelf en het is toch de Heere. In het licht van het Nieuwe Testament komen we eruit, gemeente. Wanneer we in het Oude Testament de engel des Heren ontmoeten, dan ontmoeten we daar de oudtestamentische verschijning van hem die in de kribbe van Bethlehem mens geworden is. De grote Heer Jezus Christus, de Zoon van God, we ontmoeten hem in onze tekst, voor het eerst treedt hij op in deze wereld. En bij wie ontmoeten we hem dan? Bij een slavin. Die niet meetelt en die veracht wordt. Bij een Egyptische. Die dan wel in de tent van Abraham woont en dus wel ergens een aanrakingspunt heeft met het verbondserf. Maar die dan toch wel helemaal aan de rand zit. En die op de vlucht is, dat wil zeggen een zwakkere in het oog van de wereld. Die voortdurend angstig achterom kijkt, omdat er mensen zijn die sterker zijn en die proberen op haar val te loeren. En in de woestijn, waar een mens alles kwijtraakt en waar hij met lege handen lijkt vast te lopen, omdat er geen eten en geen drinken is. En vooral, een mens die van zichzelf zegt, ik heb naar God niet gevraagd. Ik heb naar hem niet omgezien. Daar ontmoeten wij de Heere Jezus Christus, gemeente, de eerste keer dat hij in deze wereld optreedt. Dan zegt nou zelf, gemeente, maar is dat nou niet de Heere Jezus ten voeten uit? Die grote heiland van wie het woord later zal zeggen, ik ben gevonden van die naar mij niet zocht. Die uitgaat naar de gebondenen, naar de ellendigen, naar de vastgelopenen. Die uitgaat in de woestijn van het leven om ze te zoeken, om ze te roepen, om ze te vinden, om ze zalig te maken. Daar treffen we de Heer Jezus Christus aan. De eerste keer dat er in de Bijbel sprake van hem is, gemeente. Hij gaat waar het verlorene is. Hij gaat waar het ellendige is. Hij gaat waar de slaven gevonden worden. Hij gaat waar de gebondenen zijn, om ze te roepen, om ze zalig te maken. Nou, dat is het evangelie immers, gemeente. Hij zoekt mensen die naar hem niet zoeken. Hij roept mensen die om hem niet roepen. Hij maakt mensen zalig die nooit er zelf om gevraagd hebben. Hagar zal het later zelf belijden in dat 13e vers. Hij heeft omgezien naar mij, die naar hem niet omzag, die aan hem niet dacht. Ik kan niet laten, gemeente, om hier toch eventjes stil te staan en te vragen of er misschien vanmorgen mensen in de kerk zitten die door dit evangelie worden aangesproken. slaven van de zonde die vastzitten in de strikken van de vorst der duisternis, al zitten ze in de kerk. Mensen die op de vlucht zijn, voor wie of wat dan ook. En die daarbij het gevoel hebben dat ze van alles en iedereen verlaten zijn. Mensen voor wie het leven een woestijn is geworden. Die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ik zit wel in de kerk, maar ik heb naar God nog nooit gevraagd. Die nog nooit echt met hun hart hebben gezongen wat we in die psalm zongen voor de preek. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. En zulke mensen mag ik vanmorgen het evangelie verkondigen. Hier is de Zoon van de goede God. Die zo uitgesproken het beeld van zijn Vader. Die na de zondeval is uitgegaan om de gevallen mens te zoeken toen hij bevende voor hem op de vlucht was. En die hem vertroost heeft met het evangelie van het leven. De Zoon die net als de Vader uitgaat en die vraagt naar zulke mensen. Naar vluchtende Adamskinderen buiten het paradijs in de woestijn van het leven. Hier is de zaligmaker die uitgaat de ganse levenstijd om slaven van de zonde te roepen vanuit de doodstaat waarin ze verkeren. En ze te verkondigen dat er in de woestijn van het leven een fontein is geopend. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die fontein waarvan hij mag zeggen wie dorst heeft. Die komen tot mij en die drinken het water van de levende om niet. En waar die Heere Jezus Christus komt, gemeente. Daar wordt het vindenstijd. En wat gebeurt er dan? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, gemeente. Want je wilt dat immers ook wel graag zeker weten. Dat het God is die je levensweg kruist. En die de ontmoeting met je zoekt. Er zitten jonge mensen. Ze zitten ook hier in de kerk die dat wel eens aan je vragen. Dominee, hoe weet je dat nou? En waaraan kun je dat nou merken? Dat het inderdaad God is die in je leven komt. En dat het God is die tot je gaat spreken. Nou, dat zien we hier zo prachtig, gemeente. Je hoeft er vanmorgen heus je best niet al te veel voor te doen om te luisteren op deze warme zondag. Want het spreekt eigenlijk voor zichzelf. Hier zie je wat er dan gebeurt. Dan noemt God je bij je naam. Hagar. En zo dat je in ene keer ontdekt die God, die weet alles van. Gij dienstmaagd van Sarai. De Heere die zegt niet. Dan zou je mij eens willen vertellen wie je bent. Dat doet hij straks wel. Want als de Heer dat gedaan had, dan zie ik dat zo voor me, gemeente, dat die Hagar met dat gezicht, dat misschien alleen een vrouw dan maar kan zeggen. Zo vanuit de hoogte. Ik ben de huisvrouw van Abraham. Was ze immers. Dat hebben we ook gelezen. Ze gaf haar hem tot een vrouw. De Heere zegt, gij dienstmaagd, slavin van Sarai. Kijk, en als de Heere dan zo in je leven komt, gemeente, en hij laat zo merken dat hij je kent en dat hij alles van je weet, zo'n vreemdeling. Dan ga je vanzelf luisteren. Net zoals dat daar aan de bron in Sichar is gebeurd, toen de Heere Jezus later daar zat en die Samaritaanse vrouw daar kwam. En hij haar in de loop van het gesprek liet merken dat hij alles van haar wist. Ze zegt het ook als ze later teruggaat. Een mens die mij verteld heeft alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Je merkt, hé. Zo'n vreemdeling die komt naar je toe en die blijkt alles van je te weten. Dan ga je vanzelf luisteren. Zoals dat in de kerk soms kan gebeuren. Een aantal weken geleden preekte ik in een andere gemeente. En die maandag erop kreeg ik een vrouw aan de telefoon. Die zei, dominee, hoe bestaat dat nou? U hebt mijn hele leven verklaard in die preek. U hebt mijn naam genoemd. De vragen die er in mijn hart leven, die hebben u allemaal op de preekstoel genoemd. Kent u mij? Ik zei, nee, maar God kent je. En God heeft dat op die zondag laten merken dat hij je kent door de dienst van die jouw onbekende dominee. Dat hij je kent, dan hoor je je naam noemen en dan luister je vanzelf. En als dat gebeurt, gemeente, dan gaat de Heere een vraag stellen. Een hele gewone vraag voor een woestijnreiziger van die tijd. Als karavanen, als mensen elkaar tegenkwamen, dan vroegen ze dat: van waar kom je? En waar zul je heen gaan? Maar dat is hier een vraag naar de bekende weg. Dat is maar één wel duidelijk, gemeente. Van waar en waarheen? Zo komt de Heere een mens tegemoet. En zo ontdekt de Heere een mens aan zichzelf en aan de situatie waarin hij verkeert. Het is uiteindelijk de paradijsvraag die de Heere aan Adam stelt. Als hij hem komt roepen: waar zijt ge? Het is de vraag aan de verloren zoon. Die dan tot zichzelf komt: van waar? Dan zegt de jongen: in het huis van mijn vader, daar hebben de huurlingen een overvloed van eten. En waar ga je heen? En ik verga van de honger. Ik heb de dood voor ogen en de nameloze ellende en de eeuwige ondergang. Nou kijk gemeente, zo doet de Heere dat nou ook in de dienst, zo doet de Heere dat ook vanmorgen. Hij komt ons tegemoet als reizigers op weg naar de eeuwigheid. En hij komt tot ons met die vraag: van waar komt ge? En waar zult ge heen gaan? Ik zei al, dat zijn die gewone vragen in de vakantietijd die de buren je stellen, die de vrienden je stellen, die de mensen op de camping naast je stellen. Maar nu vraagt God het. Broeder, zuster, jongen, meisje, waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? En we voelen wel aan, als God die vragen stelt, dan kunnen we de Heere niks wijs maken. Dan kunnen we de mensen soms wel, gemeente. Zoals die knecht van de profeet, toen de profeet hem vroeg: van waar, Gehazi? Toen zette hij het meest onschuldige gezicht van de wereld. En toen zei hij: uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts geweest. Terwijl hij op het pad van de zonde was geweest. Zoals die jongen dat soms kan doen. Als hij s'avonds weet niet hoe laat thuis komt. En moeder staat in de nachtpom bovenaan de trap nog te beven. Omdat ze in zorg over hem zat. En zegt: jongen, waar kom je nou toch vandaan? En zegt moeder: nergens. Nergens hoor. Maar hij past er wel voor op dat moeder hem niet in de ogen kan kijken. Want op die manier kan die moeder wat op de mouw spelden. Kijk, en dat kun je bij de Heere nou niet, gemeente. Want de Heere die weet dat wel. Als de Heere aan je vraagt: waar kom je vandaan? Dan vraagt de Heere inderdaad naar de bekende weg, gemeente. Gij zijt al mijn wegen gewend, zegt die psalm waaruit we gezongen hebben. U bent met al die wegen op de hoogte, Heere. Maar de Heere zegt: je moet het zelf ook leren zeggen. Want anders dan zal er van zijn levensdagen in jouw leven niks veranderen. Net zoals dat bij een alcoholist gaat, gemeente. Dan kan het hele dorp weten. Die man is verslaafd aan de drank. En zelf zal hij zeggen: wel nee, dat valt wel mee. Het verandert pas als je het zelf gaat ontdekken. En als je zelf antwoord gaat geven op de vraag: waar kom je vandaan? Van de drankfles. En waar ga je naartoe? Naar de volgende fles. En zo naar de vernieling. Kijk, de Heere die weet wel van die zondige weg, gemeente. Er is van ons hele leven voor God niks verborgen. En als je het nou niet openbaart, dan zal het in de grote dag wel blijken. Als hij het je keurig voorleest vanuit zijn boek voor zijn troon. Maar de Heere zegt: ik wou zo graag dat je dat nou zelf eens ging zeggen. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Daar lokt de Heere toe uit in de ontdekking, gemeente. En dat zien we zo mooi hier bij Hagar, als ze antwoord gaat geven op die vraag en als ze zegt: ik ben op de vlucht voor mijn vrouw Sarai. Hoort u wel, dat gebeurt wanneer de Heere in zijn ontdekkende kracht in je leven komt, gemeente. Dan wordt een mens eerlijk. Dan zegt Hagar niet meer wat ze onderweg toen ze vluchtte vaak heeft gezegd: die Sarai, dat akelige mens. En dan zegt ze niet meer: die Abraham, die slappeling die het voor mij niet opneemt terwijl ik zijn kind onder mijn hart draag. En dan zeg je ook niet meer wat onze eerste vader die eerste keer dacht toch nog wel te kunnen proberen. Maar wat hij voor goed afgeleerd heeft, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Als God met zijn ontdekkende vragen in je leven komt en hij breekt je hart en je leven open en hij maakt je eerlijk, gemeente, dan zoek je niet meer de schuld bij de mensen en dan heeft God het in je leven niet meer gedaan, maar dan leer je zeggen: ik, wat Hagar hier beleidt. Wij snappen dat niet zo goed meer omdat wij die hele slavernij niet meer kennen, gelukkig. Maar wat Hagar hier beleidt, dat was in die tijd een grote misdaad. Dat was in die tijd ongehoorzaamheid, dat wil zeggen, daar zat de wortelzonde van het paradijs in. Dat een mens weigert te buigen voor wie boven hem gesteld zijn. Ik, zegt Hagar, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Ja, maar zegt iemand, dominee, wat die Abraham gedaan heeft, dat is toch ook niet goed. En als je dan in die Sarai kijkt, wat zal dat mens er gepest hebben? Nee, zegt Hagar, ik. En Sarai, dat is mijn vrouw. Ik hoor bij haar en ik ben haar gehoorzaamheid verschuldigd. Ik moet haar onderdanig zijn. Ze zegt niet meer, ik ben Abrahams vrouw. Ik ben Sarai's slavin. Vanwaar, vraagt de Heere? Zit er dan misschien een oudere vanmorgen hier in de kerk? Die zegt, Heere, ik kom uit het paradijs vandaan. En ik ben een gevallen Adams kind. En ik ben tegen u in opstand gekomen. En ik ben voor u op de vlucht. En waarheen nou? Door de woestijn van het leven, onderweg naar het einde, naar de dood, naar de ondergang, naar de eeuwige dorst en de eeuwige nacht. Wees eens eerlijk, als de Heere vanmorgen die vragen aan u stelt, is dat misschien het antwoord dat u moet geven? Waar kom u vandaan? Is er dan misschien vanmorgen een jongere in de kerk die zegt, ik kom uit de tenten van Abraham. Ik ben een verbondskind. Ik draag het teken en zegel van de doop aan mijn voorhoofd mee. Ik behoor tot het volk dat God apart gezet heeft van de wereld. Ik ben geroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. En waar zul je nou heen gaan? Dat dan diezelfde jongere zegt, ik heb hetzelfde reisdoel als Hagar. Ik ben onderweg naar Egypte. Dat is in de Bijbel een aanduiding voor de wereld zonder God. Want ik word zo aangetrokken door de schatten van Egypte, daar wil ik ook zo graag rijk mee worden. En ik wil zo graag genieten van de zonde van Egypte waar een mens in op kan gaan. En ik wil me zo graag baden in de ongerechtigheid van Egypte. Wees nou eens eerlijk, jonge mensen. Zitten er hier die dat antwoord geven? Moet ook even verder praten. Want als dat nou allemaal op is. En je weet, dat kan zomaar ineens, dat kan in de komende week, dat de schatten van Egypte je niet meer redden kunnen en dat de zonde van Egypte je geen genieting meer geeft. Waarin ga je dan? Naar de rechterstoel van God. En dan? Dan moet je eerlijk zijn. Dan? Schatten niet meer en die zonde niet meer, die ongerechtigheid niet meer. Dan naar de hel. Moet je dat eerlijk zeggen? Vanwaar? Dat is een vraag van de Heere naar de afgelopen week. Waar kom je vandaan? Waar ben je geweest? Was je daar met God? Of was je daar zonder God? En waar ga je heen? Dat is een vraag voor de rest van deze zondaggemeente. En dat is een vraag voor morgen en voor de komende weken, voor het komende jaar en voor je hele leven. Zeg dat nou eens. Waar is de reis naartoe, gemeente? Waarheen? Ga je met of zonder God? En wat brengt het je? Wat heb je eraan? Wat koop je ervoor? Ach gemeente, de Heere die weet het allemaal best, want de Heere die kent van verre onze gedachten en je kan met een uitgestreken gezicht in de kerk zitten, zodat de mensen zeggen, dat is toch nog wel een keurige jongen, terwijl de Heere het weet wat er in het diepste van je hart allemaal omgaat. En dat de Heere zegt, je zit helemaal op het verkeerde spoor, de weg die naar het verderf leidt. En misschien weet je het zelf ook wel. Dat als je eerlijk bent, dat je zegt, ik ben nog onbekeerd. En ik leef in de zonde en ik leef in de wereld. En ik ga mijn eigen gang en ik trek me van God niet zoveel aan. Alleen dan doet het je niks en het verandert je niks. Maar als de Heere met die ontdekkende vragen door zijn Heilige Geest je hart en je leven openbreekt, gemeente, dan ga je het zien. En dan kun je er niet meer overheen leven. Dan kun je de schijn niet meer ophouden. Och, en dat is niet zo aangenaam. Dan word je van dat soort vragen knap onrustig, is niet waar. Ik denk dat die Hagar er aardig heeft zitten schuifelen daaronder die boom bij de fontein waar ze op de gemak op de grond achter zit. En dan zit je niet meer zo rustig op je kerkbank en dan lig je s'nachts te woelen in je bed. Want dan komt de Heere naar je toe. Met die vraag. Met die ogen die je zo aankijkt. En dan word je voor God wat je bent, een zondaar, een wegloper, een verloren schaap, schuldig. En dan zeg je, ik heb gezondigd. Ik koos verkeerd. En dan krijgen de mensen niet meer de schuld en dan krijgt God niet meer de schuld. Mag ik nou eens vragen, gemeente, weet u daarvan? Weet jij daarvan, dat je in de kerk zat onder de dienst en dat God je zo vanuit de preek aankeek? En dat God je die vragen stelde en dat je toen je schijn niet meer kon ophouden, maar dat je merkte, hij kijkt dwars door me heen en je werd heel eerlijk, Heere, ik ben een doodschuldige en ik lig midden in de dood en ik ben onderweg naar de dood. Dat u moest zeggen, Heere, dat ben ik. En misschien zei je wel niet eens zoveel anders als wat je anders wel zei, want je was een keurig rechtzinnig kerkmens, maar je zei het wel op een andere manier. Je beschuldigde jezelf, je klaagde jezelf aan. Weet u daarvan, gemeente? Dat je maar voortholde en je was maar bezig met je werk en je was maar bezig met je bedrijf, totdat er ineens God stond en die zei, waar ga je nou eigenlijk naartoe? Toen viel je leven voor je ogen. Je zei, waar ben ik nou toch mee bezig? Weet u daarvan? Dat u vastgelopen was en u zat daar. En u dacht, nou weet ik niet meer waar ik naartoe moet. En de Heere die vroeg, waar kom je vandaan? En je moest antwoorden, ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Ja, en wat dan? Want u voelt wel aan, gemeente, dat dat niet het enige en dat dat niet het laatste is. En dat dat ook niet de bedoeling van Gods ontdekkende spreken is. Dat je op dat punt en tot jezelf komt en dat het daarbij blijft. Want dan is het aan de ene kant zo dat je op die ingeslagen weg in je leven niet meer verder kunt. Want je ontdekt die weg, die loopt radicaal dood. Maar dan kun je ook niet meer blijven zitten waar je zit. Net zoals die verloren zoon, die houdt het daarachter de varkens niet meer uit. Waar hij van gezegd heeft, ik verga van de honger. Het is een zegen voor die jongen dat hij er terecht is gekomen. Want op die manier wordt hij tenminste eerlijk tegenover God en tegenover zichzelf. Maar hij kan er niet blijven, gemeente. Hij kan er niet meer uithouden daarachter de varkens. Want dat wordt zijn dood en dat wordt zijn ondergang. Dan gaat hij dood van de honger. Als God in je leven komt en hij breekt je leven open en hij leert je antwoord geven op zijn vragen naar het van waar en het waarheen. Dan komt in je leven ook dat moment dat je gaat zeggen, net als die verloren zoon, ik zal opstaan en tot de Vader gaan. Ik zal wederkeren. Kijk, want dat is de weg die de Heere hier opent voor Hagar. Keer weder tot uw vrouw Sarai. Uit zichzelf wilde Hagar die weg niet meer gaan, dan zei ze nooit meer. Uit zichzelf durfden ze die weg ook niet te gaan. Uit zichzelf kon ze die weg ook niet gaan, gemeente. Want dat is nogal wat. Als je als een weggelopen slaaf terugkeerde, dan stonden de verschrikkelijkste straffen je te wachten. Dan werd je gebrandmerkt op je gezicht. En dan moet je eens denken, zo'n knappe jonge meid die dan zo'n brandmerk krijgt, dat voor eeuwig, voor altijd de gezicht verminkt en waardoor altijd dat gezicht eruit ziet, zodat mensen er met afschuw naar kijken. En dan werd je met ketenen gebonden en je werd verplicht tot het minste werk en je werd als een voetvee gebruikt. Maar de Heere zegt: keer weder. En als de Heere dat zegt, gemeente, dan opent hij die weg terug en dan geeft hij de kracht om die weg terug te gaan. Want de Heere heeft aan een mens nog nooit iets gevraagd wat hij hem niet allereerst ook wil schenken, gemeente. Waar moet ik nou heen, dacht Hagar. En de Heere zegt: je moet terug. Terug naar Sarai. Dat is het mooie van de Heere, gemeente. Dat bekering nooit alleen een eis van hem is, maar ook een gaaf. Je moet terug. Dat is geen gemakkelijke weg. De Heere die zegt het ook al heel nadrukkelijk bij: je moet terug naar uw vrouw. En dat betekent dat Hagar de minste moet zijn. En dat betekent dat Hagar moet erkennen dat ze verkeerd heeft gehandeld en dat ze ongehoorzaam is geweest. En ze moet, zegt de Heere, zich vernederen onder de hand van Sarai. Nou, als er iemand weet wat die hand van Sarai betekent, dan is het Hagar wel, en dat is bepaald geen liefelijke hand. De Heere zegt: je vernederen, je hoofd buigen, schuld beleiden, straf aanvaarden. Die weg die de Heer aan Hagar wijst, gemeente, dat is nieuwtestamentisch gezien. Die geschiedenis moet je elke keer weer aan denken. Dat is de weg van de verloren zoon. Die teruggaat en die zegt: Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. Maak me maar tot een van uw huurlingen, van uw knechten. Hoort u wel, daar heb je precies datzelfde. Die jongen die gaat niet terug en die zegt: nou ja, maar ik ben toch een zoon en daarom vraag ik toch om recht op een plekje dat ik zelf toch van huis uit heb gekregen. En Hagar die gaat niet naar huis en ze zegt niet: ja, maar ik ben dan ook toch met Abraham getrouwd en die positie mag ik dan toch innemen. Ze gaan terug naar huis en ze zeggen: ik heb geen recht meer op een plek aan de tafel, maar als ik maar onder de tafel mag zitten. Op de plek van de slaven. Dat is nou bekering, gemeente. Verootmoediging. Schuldbelijdenis. Vernedering, dat een mens leert zeggen: geef mij slechts de laagste plaats. Zo gij mij een plaats wilt geven, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Dat is nou bekering. Jonge mensen zeggen dat soms: dominee, wat is nou bekering? Nou, op een warme zondag hoef je er niet zo erg over na te denken. Aan de hand van deze geschiedenis, gemeente, is zo klaar als een klontje. Ja, maar zegt iemand, is dat nou de weg die de Heere wijst aan zo'n arme stumper? En is dat nou de genade van God dat hij zegt: dan moet je terug en dan moet je je vernederen? Ja, gemeente. En in die weg ervaart Hagar Gods gunst. En in die weg mag Hagar het weten. God hoort. Immers in die weg, zegt de Heer, zal ze een zoon krijgen en die zoon mag ze de naam geven Ismaël. En Ismaël, dat betekent God hoort. Dan zegt iemand: dan moet ik nou eens even goed kijken hoor. God hoort, wat hoort God? Ja, God hoort het gebed. En dan denkt u aan die andere geschiedenis van die vrouw die ook om een kind bad. Hanna, wat was ze aan het bidden? En toen zei de Heere: uw gebed is verhoord. En toen mocht ze haar kind een naam geven die bijna gelijk is aan die van Ismaël. Eigenlijk hetzelfde ook betekent Samuel. God hoort. Maar Hagar, heeft Hagar dan gebeden? Wel nee, ze zegt het zelf. Ik heb naar God niet omgekeken. En God zegt: die weg terug, de weg van de vernedering, en in die weg zul je ontdekken, God heeft gehoord, wat dan? God heeft je verdrukking gehoord, God die de moeite en het verdriet aanziet. Dat woordeloze gebed van een ellendige die vastgelopen is en die God niet kent, die alleen nog maar kan zeggen: nou weet ik het niet meer, help toch. En zo heeft Hagar dat ook ervaren, gemeente. Dat die weg terug, die weg waarin ze zich vernederen moet onder de hand van haar vrouw. Dat dat verhoring is van een genadige God.
En als u dan vanmorgen zegt, ik vind dat maar hard en ik vind dat toch maar heel wat. Dan zegt Hagar, en zo heb ik God leren kennen. Als een God die naar me omkijkt. En dat is de naam die ze aan de Heere geeft, God des aanziens. Nu weet wel, als iets of iemand een naam voor je krijgt, dan krijgt dat ook gestalte voor je. Er komen zo vaak mensen tegen die zeggen, dominee, ik geloof wel in God. En dan zeg je, wat geloof je dan? Ja, dat er iets is. Of dat er een hoger wezen is. Hagar zegt, God is voor mij een persoon geworden. Een God met een naam. God des aanziens. Een God die omkijkt naar mensen die naar hem niet hebben omgezien. Ik heb er niet eens om gevraagd. En dan zijn wij natuurlijk altijd nieuwsgierig hoe dat met Hagar verder is gegaan. En het vervolg van ons hoofdstuk, zonder dat er zoveel woorden aan gewijd worden, maakt duidelijk dat ze terug is gegaan. En dan is er die zoon die geboren wordt. En uit de naamgeving blijkt dat ze het Abraham verteld heeft wat er gebeurd is. Want dan krijgt die jongen de naam Ismaël. God hoort. Maar hoe het verder is gegaan en of die Hagar inderdaad een kind van God is geworden, dat weten we niet, gemeente. Maar dat is voor ons ook niet het belangrijkste. Belangrijk is voor ons wat deze boodschap ons te zeggen heeft. En dat is een hele indringende boodschap, gemeente, want hier wordt ons verkondigd de weg die God wijst aan mensen die vastgelopen zijn. Dat is de weg van Hagar, dat is de weg van de verloren zoon, dat is de weg van de tollenaar daarachter in de tempel, dat is de weg van de wederkeer en van de bekering. Dat is de weg die gekenmerkt wordt door die drie dingen, door de verootmoediging waarin een mens klein wordt, waarin een mens geen eisen meer kan stellen, waarin een mens schuldbelijdenis gaat afleggen en leert zeggen, ik heb gezondigd, ik ben een doorbrenger, ik ben een wegloper, ik ben een ongehoorzaam. Het is de weg van de vernedering, waarin een mens buigt en zegt, ik ben onwaardig. Om vrouw van Abraham te heten. Onwaardig om kind genoemd te worden van de vader. Ik heb geen recht. De mens die komt als een bedelaar. Die niks te eisen heeft. Maar wiens lege hand zegt als ik niet wat krijg. Dan is het met mij hopeloos en hulpeloos. Een mens die geen kinderrechten heeft. Maar vraagt om knecht te mogen zijn. Kijk, en als je daar in je leven nou niks van kent, dan zit je op dit ogenblik te stijgen in de kerk. En dan zeg je, dacht je nou echt dat ik die weg ooit zou gaan? Maar als je nou eerlijk wordt gemaakt voor God, gemeente, zoals Hagar eerlijk is gemaakt. En je ziet dan die weg open gaan. Dan zeg je niet, dat is me te min. En zo diep hoef ik me niet te vernederen, want ik heb toch ook nog mijn recht. En ik heb toch ook nog mijn eergevoel en ik heb toch mijn dit en mijn dat. Dan zeg ik, wat een wonder. Er is een weg terug. Een weg van de Heere, een weg van genade, een weg van zelfvernedering voor een zondaar die om genade roept. Een weg. En dan maak ik de sprong naar het Nieuwe Testament die gebaand is door de engel des Heren. Die in de volheid des tijds het goden gelijk zijn niet als een roof heeft gehad. Maar die zichzelf vernederd heeft en een mens geworden is. En de gestalte van een dienstweg van een slaaf heeft aangenomen. En die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Op dat zondeslaven, ongehoorzamen, een weg terug zouden gebaand zien naar God en naar zijn genadetroon. In die engel des Heren is de Heere een God die hoort. Omdat hij naar de Heere Jezus niet hoorde toen hij vanuit zijn ellende aan het kruis riep naar omhoog. In hem is de Heere een God die me aanziet. Omdat hij hem niet aanzag. Toen hij daar aan het kruis in de verlatenheid van God en mensen hing in het donker. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zo hoort God, gemeente. En zo kijkt God naar een zoon daarom. En zo opent hij nog de weg van de bekering in een mensenleven. Keer weder. Het is geen gemakkelijke weg. Het is ook geen weg die mensen vanuit zichzelf gaan of op aandringen van een ander. Dan kunnen vader en moeder honderd keer zeggen, Jan, jongen, je moet je bekeren. En Jan, die verandert er niks van. Hij vindt misschien zelfs wel verdrietig dat hij zijn moeder pijn doet, maar hij verandert er niks van. En dan kan die dominee preken dat de stukken eraf vliegen en zeggen, bekeer je toch, bekeer je toch. En je komt de kerk uit en je bent nog precies dezelfde. Dat is geen gemakkelijke weg, gemeente, die weg van de bekering. En daarom kun je dat elkaar ook niet leren. Ik moet dan altijd weer denken aan die geschiedenis van dominee Gispen, die bekende dominee van de afscheiding. Die rond 1892 in Amsterdam stond en die op een zondagmorgen over de Dam in zijn zondagse pak naar de kerk wandelde. Ik heb het geloof ik wel eens eerder verteld en toen kwam er van de andere kant die dronken zeeman aan en die zei met zijn tong die niet helemaal meer helder en rechtuit kon praten, dat is de dominee die mij bekeerd heeft. En toen zei Gispen, die altijd erg gevat was, die zei, ja, dan kan ik wel zien dat ik jou bekeerd heb. Want als God je bekeerd had, dan liep je er hier zo niet. En ik denk aan het verhaal dat ik een tijdje geleden hoorde van een oude dominee die afscheid nam van zijn dienstwerk. En dan komen er soms van die hoogwaardigheidsbekleders die dan ook een woordje moeten zeggen, maar die niet weten waar het over gaat. En zo zat er zo'n man naast die dominee. En die dacht, ik moet hem toch wat vragen. En die dacht dat hij nog een aardige vraag stelde toen hij zei, dominee, hoeveel mensen hebt u nou bekeerd in uw leven? En die dominee die dacht even na. En toen zei hij, ik heb er 2 bekeerd. Maar daar is het dan ook niet best mee afgelopen. En hoeveel God er bekeerd heeft door middel van mijn werk, dat zal de eeuwigheid wel openbaren. Kijk, daar heb ik nou gemeend. Als God een mens bekeert, als God een mens opzoekt en aanziet, dan gaat God met die mens de weg terug, de weg van de bekering. En omdat de Heere met die mens die weg gaat, daarom is die weg begaanbaar. Voor Hagar en voor elke verloren zoon en dochter die opstaat en tot de Vader gaat. Maar dan mag ik natuurlijk vanmorgen vragen, ben u die weg al gegaan, gemeente? En heb u het op die manier in uw leven al ontdekt? God hoort. En mocht u dat beleiden? God heeft mij aangezien, terwijl ik vanuit mijzelf naar God nooit omkeek. Ach, zegt iemand, dominee, eerlijk, ik bid al zo lang, maar God hoort mij niet en God ziet mij niet en God kijkt niet naar me om. En ik roep er al zo lang om en ik bid er al zo lang om en ik zoek er al zo lang naar. Dat is toch raar? Dat is toch raar? En nou staat er in de Bijbel, ik ben gevonden van die naar mij niet zocht. Zou dat dan niet waar wezen, denkt u? En dan staat er in de Bijbel, eer ze roepen zal ik antwoorden. Hoe zou dat dan komen dat u precies het tegenovergestelde zegt en dat u zegt, ja maar ik roep wel, maar ik krijg geen antwoord. Nou eens even goed kijken, misschien kan je dat wat helpen. Hier ziet u wat er gebeurt als God een mens aankijkt. Dan strijkt die God een mens niet over de kuif en dan zegt, niet komt wel goed met jou. Dat zou u misschien willen, daar zou u misschien op zitten te wachten. Dat God zegt, ik heb je lief. Als God een mens aankijkt, gemeente, dan roept hij hem tot bekering. Dan stuurt hij hem in verootmoediging en met schuldbelijdenis en als een vernederd mens terug naar huis. Naar de mensen, naar God. Zo onderwijst hij de zondaars aangaande de weg die ze gaan moeten. Zo ziet hij ze aan in hun moeite en in hun verdriet. Maar nou vraag ik u die zegt, ik roep al zo lang en ik krijg geen antwoord. Ik bid wel, maar er is geen God die naar me omkijkt. Nou vraag ik u, is er bij u plaats voor? Is dat het antwoord dat u begeert? Is dat het antwoord dat u verwacht? Dat God tegen je zegt, terug naar huis, mensenkind. Terug naar God. En terug ook naar Sarai. Ook naar Abraham. En tegenover hen beleiden dat je gezondigd hebt, dat je fout zat. zoals die verloren zoon terugging. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kijk, en dat eerste, dat willen we dan vaak nog wel. Want we hebben het gevoel, dat kunnen we met z'n allen doen. Dat is een algemene zaak, gezondigd tegen de hemel. Ja, mens is nou een keer een zondaar, dominee, dat is waar hoor. Maar nou dat twee. Vader, ik heb gezondigd ook tegen u. Sarah, Abraham, ik heb gezondigd tegen u. Wees nou eens eerlijk, gemeente, zou het daardoor komen dat het in het leven van velen onder ons ook maar niet verder komt. Want dan word ik even heel eerlijk, gemeente, ook onder ons zijn er zoveel van die scheve verhoudingen, zoals de verhoudingen scheef lagen tussen Abraham, Sarai en Hagar. Er zit ook onder ons in onze gemeente zoveel scheef tussen man en vrouw. Zoveel scheef tussen ouders en kinderen. Zoveel scheef tussen broeders en zusters. En zoveel ruzies in families. Ah nee, dominee, we hebben geen ruzie hoor. Alleen, ja, we kunnen niet zo erg met elkaar en we komen niet bij elkaar. Daar kom ik niet hoor, daar kom ik niet. Die ziet me nooit meer. Daar ga ik niet naartoe. Gemeente, als de Heere antwoordt in de dag der benauwdheid. En als de Heere de weg ten leven opent. Dan roept die Heere tot bekering. Dan roept die Heere terug naar God en terug naar elkaar. Ja, maar zegt iemand, ik hoef toch de minste niet te zijn. En die jongen die hoort dan naar zijn vader te komen in plaats van dat die vader naar zijn jongen toe gaat. En ik ben toch de schuld niet. En ik hoef me toch niet te vernederen. En als je nou eens weest van die, en als je nou eens weest van die. De Heere zegt tegen Hagar. Je moet terug. En Hagar die kon vertellen over Sarah. En die kon vertellen over Abraham, maar ze doet het niet, gemeente. Ze gaat. En ze zegt, God heeft naar mij omgezien. Daar heb je nou het geheim en de kracht van de bekering, gemeente. Als er nou vanmorgen mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, ik zoek het echt wel en ik roep er wel om, maar ik kom maar niet verder. Mensen die de Heere niet kennen zoals Hagar die de Heere ontmoet. En die dat echt niet zouden durven zeggen vanmorgen. De Heere, dat is die God die mij heeft aangezien. U hoort wel hoe persoonlijk dat klinkt. Hè? Hij heeft mij aangezien. Zou u zich dan eens eerlijk ter wille van uw eigen ziel en zaligheid. En misschien ook wel die van uw kinderen willen afvragen of het hier misschien op vast zit. Op deze onbekeerlijkheid. Op deze weigering om de minste te zijn. Op ons weigeren om te buigen, ondanks alle mooie, misschien wel vrome woorden die we natuurlijk bij honderden kennen. Dat we weigeren terug te gaan naar die ander. Vanmorgen wandelt de Heere hier rond in de kerkgemeente en hij kijkt ons allemaal aan. Hij zegt, broeder, zuster, jonge meisje, van waar? Waarheen? Word nou eens eerlijk. Kan die goedheid van God die zich naar je overbuigt en die naar je vraagt, je hart niet verbreken? Want de Heere wederstaat de hoogvaardige. Maar de nederige schenkt hij genade. Hij is immers nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. En hij roept vanmorgen Hagar, zondeslaaf, vluchteling, eenzame, van waar? Waarheen? Ga toch terug, want als je verder gaat, dan vind je de dood. En als je teruggaat, dan is er het leven. En wie die stem hoort. En wie eerlijk wordt en die weg gaat bewandelen, die klaagt niet meer over die weg, Maar die verwondert zich over zo'n God. En die zegt het onderweg naar huis, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Amen. We willen samen danken. Lieve Heere, opzoekende God. Wat een wonder dat u naar zulke mensen omkijkt. Dat u ze niet afschrijft en dat u ze niet laat lopen op een vluchtwegen de dood in. Dat u ze roept. Dat geeft ons hoop, Heere. En dat geeft ons vrijmoedigheid om te vragen, Heere, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Bekeer ons tot u en tot elkaar. Opdat we met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. Onze slotzang is Psalm 138, vers 3, 138, het derde vers.
Gemeente, draag met u waar u heen gaat de zegen van de Heere, die u mag ontvangen met een biddend hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.